En kunnen we overgaan naar de gemeenteraad van 3 oktober 2022, waar het als eerste punt op de agenda ook de goedkeuring van het verslag staat van 5 september 2022. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen, dan noteer ik ook daar 18 stemmen voor de goedkeuring van het verslag van 5 september 2022. En kunnen we onmiddellijk overgaan naar het tweede punt op de agenda. Dat is de toelichting rond de stand van zaken in het participatietraject dat we deze legislatuur opgestart zijn met Avanza. En daar zal Stefanie Vrins de toelichting geven.
Ja, de bedoeling van dat punt is dus zeker niet om al een inhoudelijke toelichting te geven. Dat zou ook niet kunnen, aangezien dat we nog niet alle puzzelstukken van het traject naast elkaar hebben liggen. De bedoeling is wel om kort inzicht te verschaffen in de tijdlijn van het traject, zodat je weet waar het dan nu eigenlijk gestart is en hoe dat we dat eigenlijk in de toekomst vorm gaan proberen geven. Aanleiding daarvoor, want ik weet niet of dat eigenlijk op de duur nog zo duidelijk was, was eigenlijk de afschaffing van de verplichte adviesraad, dat vooral begin deze legislatuur een thema was in heel wat gemeenten en steden. En de bedoeling daarbij was zeker niet om naar minder inspraak te gaan, maar wel om te gaan bekijken van oké, zijn die adviesraden nog wel het correcte format om aan participatie te doen? En verlenen die nu effectief advies of zijn dat meer organiserende raden van evenementen enzovoort? Wij zijn toen ook nog ten rade gegaan bij, en dat was toen nog Vorming Plus Kempen. Vandaag is dat Avanza Kempen, aangezien dat die de specialisten zijn op dat vlak. Maar ook die werden dan overspoeld door eigenlijk diezelfde vraag die dat wij ook gesteld hebben toen, om daar begeleiding in te krijgen. Vandaar is dat er ook enkele jaren overheen gegaan zijn. Maar het verschil dat wij doen is, wij gaan ons niet beperken tot die adviesraden op zich, maar eigenlijk dat breder trekken tot inspraak en participatie over de ganse lijn. En Avanza Kempen heeft daar heel veel ervaring mee met begeleiden van steden en gemeenten op projectbasis. Maar hetgeen dat zij eigenlijk nu voor ons aan het doen zijn, dat is eigenlijk, voor hun is dat ook een beetje pionieren, omdat die ons eigenlijk over de ganse lijn, over alle beleidsdomeinen daarin gaan helpen. Dus die zijn ons nu eigenlijk aan het helpen met de vraag van oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat een Herentoutse burger meer inspraak krijgt in het beleid. Dus zowel voor ons is dat pionieren als voor Avanza Kempen ook. De reden waarom dat we daar nu voor gekozen hebben, is omdat het niet de bedoeling is dat we elke keer in de toekomst op Avanza ons moeten gaan beroepen als we aan participatie willen gaan doen. Maar we gaan er proberen naar het streven om dat eigenlijk in onze organisatie in te bedden. Uiteraard gaan er thema's zijn waar daar meer of minder toe lenen. Oftewel omdat die vraag van de burgers daar meer of minder toe is. Participatie vraagt heel veel tijd van de organisatie, dus dat gaat ook niet voor elk thema evenzeer zo van toepassing kunnen zijn. Dus het wordt eigenlijk met andere woorden belangrijk om in te zetten op participatie voor de juiste zaken, de juiste projecten, de juiste thema's, om op die manier wel zoveel mogelijk inspraak te gaan creëren. Concreet zijn we dus in het begin van dit jaar met dat traject gestart en zijn we in eerste instantie gaan analyseren op welke vlakken dat er al contact en inspraak is tussen burger en administratie en beleid. En daarbij aansluitend hoe dat die beide partijen dat ook in de toekomst zien. En een eerste belangrijk moment in dat traject was de collega-momenten dat er in mei waren en waarvoor dat jullie ook uitgenodigd waren en waar dat er ook een aantal personen van jullie deelgenomen hebben. Een tweede belangrijk moment daarin staat volgende week op de planning, onder de vorm van een burgermoment, Herentout voor jou. En daarvoor hebben intussen ook al meer dan 50 mensen bevestigd om hun input daar te komen leveren. En dan gaat eigenlijk Avanza Kempen daarmee aan de slag om eigenlijk de informatie uit die twee sessies te samen te leggen en ons dan te begeleiden om daarmee de juiste basis te leggen om aan participatie te doen in de toekomst. Uiteraard gaan we daarover zowel intern als richting jullie en gemeenteraad, als richting de deelnemers, maar ook breder aan alle burgers communiceren. Maar we willen dan ook niet dat dat gewoon puur bij theorie blijft. maar daar ook in de praktijk mee aan de slag gaan. En dat gaat dan begin 2023 opgestart worden. Nu, ja, wat of hoe, daar kunnen we nu nog niks over zeggen, want anders zou het ook geen correcte participatie zijn. Dat zal blijken uit die analyse. Wat wel zeker is, is dat we ons voor dat stuk ook nog verder door Avanza gaan laten begeleiden. Om er vervolgens trachten voor te zorgen dat we als organisatie voldoende kennis opbouwen rond dat thema om in de toekomst die lijn verder te kunnen doortrekken. Dat is een beetje de kadering van het traject. Ik weet niet of daar van jullie kant nog vragen over zijn of dat dat duidelijk is. Oké, bij deze.
Als er geen vragen zijn, dan is die toelichting bij deze ook gegeven. En dan kunnen we naar het derde punt op de agenda gaan. Dat is de principiële goedkeuring voor de aangepaste verbintenis tot aankoop en de akte voor verkoop. Dat kadert in een actualisatie van de voorstellen die we ook in het verleden gedaan hebben. Inhoudelijk verandert daar niet veel, maar dat zijn een aantal kleinere wetgevende aanpassingen die dat er gebeurd zijn en waar dat er dus... Als we dit vandaag goedkeuren, we de volgende reeks kavels zullen te koop stellen vanaf 5 oktober. Dat zijn 12 kavels die dat te koop worden gesteld vanaf 5 oktober. En dan zal in de volgende fase de resterende 5, te koop worden aangeboden. We zullen een beetje moeten afwachten wat dat de huidige omstandigheden op de... op de markt momenteel zijn, maar de prijzen die dat gehanteerd zullen worden, zullen dezelfde zijn als ook in het verleden. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Geen vragen of opmerkingen, dus dan kunnen we daar met 18 stemmen voor de goedkeuring aan geven aan die verbintenis tot aankoop en akte voor verkoop van die gronden. En dan kunnen we overgaan naar het vierde punt op de agenda. Dat is de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan en een deel van de Paleerstraat. Daar hebben we de voorlopige goedkeuring gehad. Daar is er ondertussen ook de bewonersvergadering die dat doorgegaan is, waar dat, iedereen op uitgenodigd was van de bewoners van die verschillende straten en de mogelijkheid had om die vragen te stellen. Daar zijn een aantal nuttige vragen gesteld die dat we ook meenemen in het verder ontwikkelen van die site. Dus daar is overleg geweest met het studiebureau. En we proberen daar zoveel mogelijk over mee te nemen. Maar dit gaat dus eigenlijk over de definitieve vaststelling van het rooilijnplan, zodat we daar ook die verdere gesprekken kunnen starten via IOK naar die onteigening en zo verder. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen. Dan kunnen we ook daar met 18 stemmen voor het rooilijn...
meestemmen. We gaan tegenstemmen.
Ja.
Ik zal even de toelichting geven. Op de gemeenteraad van 4 juli is er gezegd dat de betrokken personen zouden worden gesproken. Uit die bezwaarschriften is dan duidelijk dat dat niet gebeurd is voor het verstrijken van die bezwaartermijn. Alle bezwaarschriften zijn dan niet ingewilligd zonder duidelijke communicatie naar die betrokken personen. Wij vinden het nogal kort door de bocht dat die gewoon niet ingewilligd worden en dat dan gewoon verder gaat.
En op welke punten vinden dat die niet ingewilligd? Want dat ging bijvoorbeeld over de prijs. Hè? Of over welk punt vinden dat kort
dus
door de bocht is dat die niet...
Die bezwaarschriften van 4 tot 7, die mensen moeten... Die worden betaald voor het stuk dat ze afgeven, maar daarnaast is er nog veel stuk waar die geen een teelt op kunnen doen.
Ja.
Dus daar is nog altijd geen akkoord voor.
Ja, maar dus dat akkoord over de onteigening, voor alle duidelijkheid, dat zou er in geen enkele omstandigheid, en dat is ook niet op de gemeenteraad van juli gezegd, dat dat akkoord er zou zijn. Hè. Over de onteigening zelf doet de gemeente als dusdanig de onderhandelingen niet. En die gesprekken worden via IOK gevoerd. Hè? En waar dat de gemeente, en dat kan ik nog eens herhalen, want dat hebben we denk ik ook in juli gezegd, de vork voor alle mogelijke vergoedingen dat die bewoners kunnen krijgen voor hun percelen grond, hè? Dat die vork zo breed mogelijk gezet is. Ik weet dat nog, je zult dat ook herinneren, Sophie, op de vorige gemeenteraad waar het daar toen over ging, is er onder andere gevraagd van was de richtprijs voor die vierkante meters en was de opmerking vanuit de fractie dat dat te veel was voor die landbouwgrond. Ja, dat is wel hetgeen wat wij gezegd hebben als gemeente. Wij willen tot...
Er is niet gezegd dat dat te veel was, ja. Maar u had vroeger gezegd dat dat naar 7 euro ging. En daar was onze vraag, waarom is dat opgetrokken tot 9 euro?
En toen is er gezegd van uw fractie, is dat niet veel, 9 euro? Want dat is toen ook zo, dat staat ook in het audioverslag, hè, want dat waren ook vragen van mensen die op die bewonersvergadering waren. Ja, er was een raadslid die dat vond dat dat hoog gezet was. Wij hebben gewoon gezegd dat we daar naar het maximale gaan. Dat zijn officiële schattingsverslagen die dat wij hanteren. Nu dat die mensen, en dat heb ik ook op de bewonersvergadering toegelicht, die zouden aangesproken worden door IOK. Daar is door IOK ook gezegd dat dat in september nog ging gebeuren, die bezwaarschriften. En dat zal misschien een beetje de misvatting zijn bij jullie dan, die bezwaarschriften over de rooilijn zelf. Hè, daar gaan die niet over, die gaan over de onduidelijkheid, over de prijs en zo verder. Nu, die duidelijkheid over de prijs en de vergoeding... In geen enkel opzicht gaan die mensen die duidelijkheid krijgen voordat dat rooilijnplan definitief is. Daar wordt over onderhandeld en daar dient net die onteigeningsprocedure voor. En als er geen akkoord komt middellijk, gaat dat ook verder via het vrederecht en via een gerechtelijke onteigeningsprocedure. Dus de inhoud van die bezwaren hebben wij niet bekeken. Heeft de dienstruimtelijke ordening hier bekeken, maar die bezwaren gingen zuiver over de vergoeding en dat heeft niks te maken met het rooilijnplan zelf. Dus... Ik weet niet of er nog andere punten waren waar jij vond dat er kort door de bocht zou gereageerd zijn door het bestuur, want die zijn allemaal inhoudelijk door de dienst bekeken. Hè?
Ja, het gaat ook niet alleen over het geld, het gaat ook over andere oplossingen die dan misschien kunnen gebeuren. Hè?
Bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld grondruil of zo, hè? Daar hebben die mensen ook voorgesteld, maar er wordt niet over gecommuniceerd, ook niet naar die mensen toe.
Omdat... De onteigening niet binnen de bevoegdheid van de gemeente ligt momenteel. Dat gebeurt via IOK. Allee, dat is ook niet aan ons om daar nu uitspraken over te doen. Dat is ook duidelijk gezegd dat dat gedelegeerd werd naar IOK. Hè? Dus wij kunnen toch moeilijk, als wij dat delegeren aan IOK, om die gesprekken te gaan voeren, daar als gemeente gaan tussenstaan en zelf nog standpunten gaan innemen. Dat is gewoon niet het procedé dat daar loopt. Dus dat heeft niks te maken met kort door de bocht. We hebben alle bezwaren zijn effectief wel inhoudelijk bekeken en behandeld door de diensten en ook door IOK. Hè. Die zijn daar zelfs ook in geadviseerd om te zeggen van ja, kijk, dat staat voor de vergoeding. De vergoeding ligt hier niet. Is ook geen argument om al dan niet een rooilijn vast te leggen. Dus omdat je zegt dat dat kort door de bocht is, dat zijn de enige punten waar ik van weet dat er in die bezwaren over gesproken is. En die zijn ook duidelijk om die redenen niet behandeld, omdat dat gewoon nu niet aan de orde is. Je kunt nooit een rooilijnplan definitief goedkeuren op het moment dat je met iedereen al rond de tafel gezeten hebt en een vergoeding afgesproken. Een rooilijnplan gaat er gewoon over, is dat in het plan dat daarvoor ligt, de logische manier om met eigendommen om te gaan, hebben we ook op die bewonersvergadering toegelicht, dat wij gekozen hebben om zo weinig mogelijk verschillende eigendommen te impacteren met die rooilijnplannen. Wel bepaalde eigendommen een grotere inname te doen om net niet over heel de straat iedereen anderhalve meter te moeten laten afstaan, maar bijvoorbeeld op sommige stukken het wachtbekken te leggen, op sommige stukken een bredere gracht te leggen om de grachten voor de rest binnen een bepaalde dimensie te houden. Dus dat is het uitgangspunt geweest. Trouwens, daar zijn mensen ook nadien nog komen over praten over die onteigeningen die dat gewoon daar een aantal vragen gesteld hebben, puur naar de praktische afwikkeling. En die hebben daar ook aangegeven, dan gaat dat voor ons geen probleem zijn. Maar meer konden wij en kunnen wij daar op dit ogenblik ook niet over zeggen. Ja, Katrien?
Maar het rooilijnplan is toch onlosmakelijk verbonden met de gronden die daarachter liggen, van al dan niet onteigend en al dan niet de kost of de prijs dat daarop gezet gaat worden, waar dat de mensen dan al dan niet akkoord mee zullen gaan. Dus je kunt het een toch niet zonder het ander werk verder laten gaan.
Mensen moeten niet akkoord gaan met de prijs dat daar geboden wordt. Dat zijn gewoon prijzen die dat volgens een schattingsverslag lopen en waar dat een gemeente kan aangeven van kijk, wij willen enkel dat de grondwaarde vergoed wordt of je kunt naar opstallen gaan rekenen en je kunt gaan zeggen bij de beleggingsvergoedingen. Dat wat wij binnen ons macht hebben als gemeente, hebben wij de vork zo breed mogelijk gezet. Kunnen wij niet breder gaan, kunnen wij niet smaller zetten. En als je gaat zeggen van kijk, wij gaan pas een rooilijnplan maken, hè, op het ogenblik dat wij weten of dat iemand gaat willen onteigend worden of niet. Ja, dan moeten we denk ik aan geen enkel rooilijnplan beginnen. Hè.
Ja, maar nu hebben we het enkel over rooilijnplan en onteigeningen. Maar er zijn toch ook voorstellen gedaan van met gronden
met andere verschuivingen te doen, dat er niet onteigend moet worden, wat er minder onteigend moet worden. En dat heeft dan toch wel te maken met waar... Ja,
maar dat gaat er dan over waar... Allee, dat is ook door het studiebureau bekeken. Hè. Dus de plaats waar dat er een wachtbekken kan komen, een plaats waar dat er een buffergracht kan komen, dat heeft te maken met effectief de waterdoordringbaarheid en het laagst gelegen punt van een bepaald stuk. Het is niet dat wij lukraak zeggen, daar gaan we dat leggen en daar gaan we dat leggen. Dat wordt gewoon een waterhuishouding gecontroleerd. Dat wordt gekeken hoe indringbaar is de grond, hoeveel kunnen we daar bufferen, wat is de breedte daarvoor en waar impacteren wij de minste kabels. En op basis daarvan is dat plan gekomen. Maar als je dat wachtbekken zegt van we leggen dat naar ginder of naar ginder, ja, dan verschuift heel het verhaal. Hè. Dat is de opdracht dat wij als gemeente gegeven hebben van in het begin. Zo weinig mogelijk onteigeningen, zo weinig mogelijk verschillende eigenaars onteigenen en zorgen dat je op een zo helder, duidelijk mogelijke manier ook kunt uitleggen waarom dat je die stukken pakt. Dat is een insteek geweest van in het begin van het studiebureau. En het alternatief is, ik heb dat ook op die vergadering gezegd, bijvoorbeeld heel heikant van begin tot op het einde een heel stuk alle eigenaars gaan onteigenen en geen wachtbekken of geen wachtgracht leggen in een agrarische zone. Het verschil daar is dat je dan overal bouwkavels moet gaan onteigenen, hè, dus een heel strook bouwgronden, en dat je nu op een stuk agrarische grond gaat onteigenen. Dat is de logica daar ook achter. Hè. Maar dat is in mijn ogen echt niet kort door de bocht, nog van een dienst, nog van IOK. Maar goed, dat jullie daar niet mee voorstemmen, dat is jullie keuze. Het enige is, als je dat niet goedkeurt, dat is even goed zeggen als de werken kunnen niet voortgaan. Dat is hetzelfde. Hè? Maar goed, we zullen de stemmen opnemen. Maurice?
Voor.
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 Tegen.
Voor.
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 Voor. Als ik dan goed geteld heb, hebben we 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Het volgende punt is de definitieve vaststelling van het onteigeningsbesluit, de realisatie van dat rooilijnplan. Voor Heikant, Torenstraat, Boudewijnlaan en Paleerstraat. Ook daar vragen we de goedkeuring natuurlijk. En dat sluit aan bij het verhaal dat ik daar straks deed. Je kunt niet onteigenen als je geen rooilijnplan hebt. Dus de hele discussie van die mensen zijn nog niet uit over hun vergoeding. Ja, je kunt pas beginnen onteigenen als je dat plan definitief goedgekeurd had. Dus...
Ja, we hadden het niet enkel over een vergoeding. We hadden het over een overeenkomst en over... De communicatie, een akkoord dat er moest gesloten worden.
Ah, wel, dat akkoord kan er nooit zijn voordien. Want we moeten eerst een rooilijnplan voor hebben. Maar goed, Maurice?
Voor.
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 Voor. Voor.
Tegen.
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 Voor. Voor.
Voor.
Voor.
Voor.
Voor.
Voor.
Voor. En als ik dan terug goed geteld heb, 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt. Dat is punt 6 op de agenda. Dat zijn de impulssubsidies sport voor het jaar 2022. Waar het voorstel voor ligt om die terug te verdelen. En dat zal ook de laatste keer zijn volgens het oude reglement. Hè, omdat we... er deze legislatuur in geslaagd zijn om de sportsubsidies volledig te objectiveren, wordt er hier voorgesteld om die impulssubsidies voor 2022 volgens de maatstaf van 2019 en de subsidieaanvragen die dat er toen ingediend zijn, om die te handhaven. Twee redenen. Het is de laatste keer en het zou administratief op die manier zowel voor de clubs, heb ik begrepen, als voor de diensten het makkelijkst zijn. En het tweede punt is dat we dan de onregelmatigheid die dat er in sommige werkingen sowieso nog is door het coronagebeuren over de periode waar het over gaat, dat die dan ook gebypast wordt. Dus daar ook de vraag om die goed te keuren op basis van wat er in 2019 voorlag. En meteen ook de laatste keer dat we op deze manier over de sportsubsidies zullen moeten stemmen. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Geen vragen of opmerkingen, dan mag ik noteren dat dat punt ook met 18 stemmen voor is goedgekeurd. En dan tot slot op de agenda van de, algemeen, van de openbare vergadering staat de overeenkomst in het kader van de gegevensuitwisseling in het project Geharmoniseerde Sociale Statuten. Dat is een kennisname, dus daar moeten we niet over stemmen, maar dat is, dat geven we mee aan de gemeenteraad ter kennis. Dat is de overeenkomst die wij met de Sociale Kruispuntbank maken en waar dat er op een veilige manier gegevens worden uitgewisseld om in het kader van de uitpas die dat in de komende maanden, weken zal gelanceerd worden, om daar de mogelijkheid te hebben om op een heel actieve manier bepaalde groepen of mensen te gaan aanspreken in verband met de voordelen en de sociale voordelen dat die uitpas kunnen meebrengen. En dan moeten we uiteraard op een veilige manier met die informatie omgaan. En dat is ook de bedoeling dat dat op een gecontroleerde manier verloopt, vandaar die overeenkomst. Die overeenkomst ligt dus aan de basis van hopelijk een heel ambitieuze werking van de uitpas in de komende periode. En zal er ons hopelijk voor kunnen laten zorgen dat wij ook in deze moeilijke tijden zoveel mogelijk mensen kunnen laten deelnemen aan het sociale, culturele en sportieve leven aan aangepaste tarieven. Tot daar die kennisname. Dan zijn we door de officiële agenda door en dan had ik genoteerd dat er nog een aantal variapunten waren. Maurice, ik zal met u beginnen, omdat jij het minst vrolijke variapunt zult hebben, denk ik. Hè?
Goed. Nee, ik heb al een aantal malen aangegeven, ik dacht de gemeenteraad van december, ook die van mei, dat er toch wel wat zwaar financieel weer op til is. Jullie weten dat allemaal. Wat is de aanleiding? Dat weten we ook allemaal. Stijgende energieprijzen, al dan niet gelinkt aan het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Inflatie, die blijft duren. Dus september zit de inflatie hier in België op 11%. Dat is niet niks. In het zog van de inflatie hebben we natuurlijk ook de rente, die begint te stijgen. Dus dat allemaal samen, plus dan ook nog eens alle prestaties, diensten, grondstoffen, goederen, die ook het afgelopen jaar veel duurder zijn geworden. Er moet geen tekening bij dat het voor een lokaal bestuur, en dat geldt voor alle lokale besturen, dat iedereen noopt om de financiën nog eens goed onder de loep te nemen. We hebben dat al een aantal keren aangekondigd. We zijn volop nu in de voorbereiding van het budget 23 en de aanpassing van het meerjarenplan. En dat zijn gegevens die we moeten meenemen. Nu, gelukkig hebben wij nog een gezonde buffer hier in Herenthout. Maar het zou van slecht bestuur getuigen als we dus al die buffer zouden gaan opeten in een tijd dat er nu aankomt. Dus dat zijn we zeker niet van plan. Dus we gaan op onze exploitatie zien wat daar nog de besparingen kunnen zijn. Samen met onze diensten hebben we daarvoor uitgenodigd. Ook externe partners zoals de Fluvius, zoals een IOK afvalbeheer, gaan we rond de tafel zitten om te kijken in hun dienstverlening hoe kan daar eventueel nog bespaard worden. Nu, het gaat vooral over de exploitatie. En vroeger de gewone dienst, zoals dat ze zeiden, onze couranten, inkomsten en uitgaven. Maar ook onze investeringen kunnen wegen op de exploitatie. Vooral als er voor investeringen geleend wordt, de aflossingen van leningen, interesse die betaald worden, kunnen dus een exploitatie ook bezwaren. Dus vandaar dat we toch ook onze investeringen nog eens onder het vergrootglas gaan leggen. En de leningen die we eventueel zouden moeten afsluiten om die investeringen nog te kunnen uitvoeren deze legislatuur. Ik heb het daar straks al gezegd. Inflatie stijgt, de rente begint ook te stijgen. Dat wil zeggen, als we leningen aangaan, dat we daar meer rente zullen moeten voor opbetalen dan een jaar geleden het geval was. Dus gewoon om aan te geven dat we daar volop mee bezig zijn. We hebben daar nog een aantal momenten ingepland, ook met de financiële dienst, nu deze maand in oktober. En we hopen dus tegen eind oktober te kunnen landen met dus een budget 2023 dat nog min of meer, laten we zeggen, overeind kan blijven in grote lijnen. Maar we weten nu al dat 2023 een erg moeilijk jaar zal worden. kunnen niet te ver vooruit kijken in de tijd. We hebben geen glazen bol, we zijn niet Madame Soleil. Er zijn toch een aantal heel grote structurele oorzaken natuurlijk ook. Hè. Dus hoe lang gaan die aanslepen? Wie het weet, mag het mij zeggen, maar ik weet het niet. Dus we zullen verplicht zijn om heel kort op de bal te blijven spelen en regelmatig dus onze budgetoefening te maken zoals we nu dus de laatste jaren ook steeds hebben gedaan. Dus dat wilde ik nog even toch als boodschap meegeven. En uiteraard in december, wanneer het budget 23 hier op de tafel gaat komen en de aanpassing van het meerjarenplan, dan gaat dat meer concreet worden hier voor de Raad ook met de cijfers en ook niet te versmaden het verhaal achter de cijfers. Voilà, dat wilde ik even kwijt.
Goed, Sander, je hebt ook nog een aantal meldingen die dat gaan we doen, denk ik, van in de Varia.
Ja, eerste misschien een van de puntjes die al even openstaan, waar we vorige gemeenteraad ook vragen hebben over gekregen en even hebben besproken, is de situatie rond het molenhuis. Ook deze is lichtelijk misschien gewijzigd gezien de financiële situatie en de vooruitzicht dat er gekomen zijn voor de komende jaren. Wat heel concreet wil zeggen, dat jammer genoeg vandaag nog niet de effectieve piste 2 en of 3 kan gefinaliseerd worden. Maar we zijn er wel verder in. Dat wil zeggen dat we met twee verschillende opties of partijen en mensen al rond tafel hebben gezeten om te kijken of er een toekomst voor het molenhuis verder mogelijk is in verschillende hoedanigheden. Nu is het zo dat, dat die betrokkenen de vragen dat er zijn, dat dat best wel financiële consequenties ook heeft, dat die dat ook even moeten aftoetsen, moeten bekijken, moeten bespreken, met, uiteraard met hun omgeving, met alle mensen. En dat om die een van beide pistes te laten slagen, dat ik denk dat het belangrijk is, hoe jammer genoeg en hoe graag dat ik ook alles heel open communiceer en verder breng, ook op deze gemeenteraad, dat er nog even discretie rond nodig is, zowel om die input of die overname of het verder zetten van het molenhuis kansen te geven, die mensen daarin te waarderen. En ook om het molenhuis effectief recht te laten staan. Dus bij deze, die traject B en C is uitgewerkt, is momenteel besproken, zijn voorstel, die mensen en betrokkenen zijn daar van op de hoogte van eventuele opties. Ik kan die echt nog moeilijk benoemen, want dan gaat dat de verschillende opties onderuit halen, of gaat dat ook voor die mensen persoonlijk, gaat dat weinig slaagkans geven. Dus men kan wel aangeven dat het absoluut de tijdslijn uitstaat en onze bedoeling is om op de gemeenteraad van november piste 1 of 2 uitgewerkt te hebben, dus het antwoord te hebben, daar staat een deadline op, en effectief dan de keuze en de toekomst van het molenhuis hier te kunnen
en ga ik het dan
uitleggen.
Over verkopen of verhuren of in eigen bezit houden?
Er zijn
dat de dingen dat je niet kunt zeggen?
Sorry?
Of zijn dat de dingen dat je niet kunt zeggen?
Nee, ik denk dat er die drie mogelijkheden die je nu noemt, die liggen bij de verschillende opties nog op tafel en die worden in alle drie de situaties nu bekeken. Dus daarmee dat ik zeg dat er bij natuurlijk optie 1, het verkopen of langtijdig verhuren, heeft natuurlijk andere financiële consequenties voor betrokkenen dan anderen, dus die moeten dat daarom even afstemmen en bekijken. Dus heel open en eerlijk is het enige antwoord dan ja, dat ligt alle drie nog op tafel. Waarbij dat zeker in, bij de start van het molenhuis of bij het traject op molenhuis optie verkopen weinig of niet op tafel ligt, als ik er eerlijk in mag en kan zijn. En dat er nu, gezien de situatie, wel als optie bij is gekomen en dat die mogelijkheid er zou zijn. Maar los van dat kan het nog alle richtingen op dat vlak wel
uit. En erfpacht is van de baan dan?
Erfpacht, ja, dat hebben we vorige maand gezegd. Dat die kansen, we hebben dat nu verlengd ook. Is gegeven in dat iedereen info wou of venster dat gehad heeft. Ik ben verschoten dat er niemand was, maar goed. Het is nu zo, die zas van de baan. Dat is, zeker geen, dat is het enige dat we zeker weten wel, dat dit niet gaat komen. Dat is dat puntje. Ik heb nog drie andere, als ik mag. Misschien zijn sommigen van jullie zondag in de, aan de wijk geweest, aan onze, onze woonwagen dat daar staat, of onze woonwagen, de woonwagen van het project Ons Buurtverhaal. Dat is best een positief en groot project dat we daar met de buurt wensen te realiseren. Het gaat vooral over de wijk rond het kapelletje, met oud steeksels naar alles daar rondom liggend, denk ik een 19-tal straten. Project vanuit Campus Character, samen met onze sociale dienst, Vrije Tijdsdienst, Avanza, Leader. Dat zijn de verschillende partners in het project. En de bedoeling is om daar de buurt te gaan versterken aan de hand van verhalen van materieel en immaterieel erfgoed en die dingen samen te brengen en daar een positief buurtproject uit te halen met een resultaat dat op zich heel open ligt. Maar waar we wel als eindresultaat vooral wensen dat mensen terug elkaar kennen, terug op straat komen, terug bij hun buren kunnen binnenlopen, waardoor we ook zorg voor elkaar daar kunnen in versterken. Het was een groot startmoment, het was misschien niet het beste weer, ik weet niet, ik heb een aantal van jullie daar wel gezien zondag. Misschien zijn er nog andere als ik ben er niet hele dag geweest, ze zijn er misschien ook over de vloer gekomen. Maar bij deze dus ook nog een warme oproep, moesten mensen of familie of vrienden hebben daar in die regio om denk ik aan te moedigen om deel te nemen aan dat project. Dat is echt een positief, heel laagdrempelig project. En ook er zijn nog heel wat inzamelmomenten of infomomenten om langs te gaan aan de woonwagen. Dus het lijkt mij tof, moesten daar ook een aantal gemeenteraadsleden of alle gemeenteraadsleden wel eens binnenwippen. Dat is alleen maar versterkend voor het project. Dat is het buurtverhaal. Het voorlaatste dat ik nog had was de uitpas. Stijn heeft het al aangehaald bij puntje 6. Op 1 januari starten we in Nederland, maar ook in heel regio Kempen met uitpas Kempen. We hebben nu de tour gedaan langs jeugdraad, cultuurraad en sportraad om die toelichting overal te geven. Dat kan best als een groot project overkomen bij verenigingen. Zeker omdat dat met wat ICT en wat vernieuwende communicatie verloopt. Dat is allemaal heel grondig toegelicht door de mensen die dat project trekken. En op 1 januari gaan we effectief met de gemeente elke activiteiten starten. Maar is er ook de kans al voor verenigingen om zowel met hun lidgelden en eventueel zelfs al met hun activiteiten in te stappen op het project. Voorlopig alleen nog maar positieve commentaar opgekregen. Maar nu is het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk verenigingen effectief mee instappen in 23, want dat gaat het project enkel al dan niet laten slagen. Hè. We werken ook nog rond het uitpas gegeven aan een ondersteuningsreglement. Dat weten de verenigingen, maar die hebben dat nog niet gezien omdat het nog niet helemaal rond is. Een ondersteuningsreglement voor de verenigingen die instappen bij in het uitpasverhaal om die financieel te ondersteunen. Want zoals je in het uitpasreglement is niet enkel het werken rond het vergroten van participatie bij activiteiten en bij het culturele leven, maar ook de MIA's, de mensen in armoede, daarin ondersteunen is een belangrijk facet van het uitpasverhaal. En om die kosten voor de verenigingen draaglijk te houden, werken we daarvoor aan een ondersteuningsreglement. Dat is het voorlaatste. En het laatste is een heel nieuwtje. We hebben heel recentelijk het voorstel gekregen van een bekende inwoner van onze gemeente, Belle Perez, die ons heeft aangeboden, of het Huis van het Kind heeft aangeboden, omdat zij daar heel aangename ervaringen mee heeft binnen het Huis van het Kind, heeft aangeboden om haar wintertour te starten in Herentout en dan ook een winterconcert als opener van hun tour op 2 december te doen bij ons. Ondertussen hebben wij een werkgroep gemaakt met een aantal enthousiaste Herentoutenaren en een aantal mensen van de verschillende diensten die dat gaan uitwerken en op 2 december gaan bellen in onze kerk haar eerste winterconcert geven. Belangrijk, of waarom dat we daar met twee handen hebben op ingegaan, is dat die dat Bella zelf alleszins gratis gaat doen en dat alle opbrengst van het evenement geschonken gaat worden aan projecten rond kinderarmoede in de handen of binnen de schoot van het Huis van het Kind. Dus belangrijk om te weten al, er mag best al wel promotie rond gemaakt worden, maar ook een warme oproep als er mensen zijn die zich geroepen voelen of nog een wat minuutjes tijd hebben om die werkgroep te versterken, heel graag, er is nog plaats. En dan is Axel Meurs de contactpersoon binnen de gemeente nu om daarmee te helpen. Dat was het, Stijn.
Dank u wel, Sander. Stephanie gaat ook nog een korte mededeling.
Ja, zeer kort, gewoon nog eens ter herinnering dat we volgende week die toelichting in Herentals is over het zwemwater. Dus ik denk dat vandaag de laatste dag was we eventueel in te schrijven, moesten we dat nog niet gedaan hebben. Maar ik zie alle knikken, dus dat is zeer goed.
Je kunt nog inschrijven vandaag, hè, voor de goede orde. Goed, ik heb ook nog een aantal meldingen te doen. Hè. Vorige gemeenteraad is het ook kort aangehaald. Er zijn zo'n aantal problematieken rond jongeren en situaties rond jongeren die dat toch wel tot wat overlast zorgen op bepaalde plekken in onze gemeente. We hebben daar vorige keer al van aangeraakt of aangegeven dat we daar in overleg zouden gaan met een aantal diensten. Dat is gebeurd op 12 september hebben wij samengezeten met onze eigen sociale dienst, hè, die daar rond die buurtwerking werkt, ook met de mensen van de politie. Daar is een opvolgingstraject afgesproken, waar dat er vooral naar het outreachend werken via onder andere Samen en zo verder bruggen zullen gelegd worden, omdat er telkens wel een aantal namen terugkeren. Van bepaalde jongeren zullen daar initiatieven genomen worden vanuit het project Samen om concreet naar die leefomgeving van die ouders te stappen, van die kinderen te stappen en daar inderdaad ook proberen op die manier die situatie aan te pakken. Ook de politie heeft ons toegezegd van daar behoorlijk doortastend in te zullen gaan werken, daar ook een heel strikte opvolging en rapportering aan vast te koppelen. En daar is ook een vervolgvergadering aan vastgeknoopt. Ik weet alleen een datum die van buiten binnen een aantal weken. Om daar de eerste resultaten van te zien. Was de conclusie die dat voor een stuk wel te maken valt. Dat is dat er bij een aantal terugkerende namen, dat daar, en dat is ook niet te verwonderen denk ik bij bepaalde jongeren, dat dat uiteraard ook samenhangt met een thuissituatie. En dan gaan we proberen te gaan naar een meer integrale aanpak. En te proberen te zorgen dat we daar de basis van de problemen ook mee zullen aanpakken. Dan maar om even mee te geven dat het probleem zeker niet zonder gevolg blijft en dat we daar volop mee bezig zijn tussen verschillende diensten. Ik heb daar gisteren naar aanleiding van ons buurtverhaal, hebben we daar ook nog over samengesproken, ook met de mensen van daar, om daar naar de toekomst zo kort mogelijk te kunnen blijven opvolgen. Dan kan ik ook nog meegeven dat wij nog samengezeten hebben vorige week, denk ik, Lisbeth, met de eigenaar van het perceel achter de Lux. Dat is het perceel, dus achter het gebouw, dat toebehoort aan de eigendom die als gevolg de Lux staat rechts daarnaast is gelegen. Dat was een heel positieve, constructieve bespreking. Daar zullen wij op korte termijn naar actes kunnen gaan en afspraken kunnen gaan waar dat er een recht van opstal gegeven wordt aan de gemeente zonder financiële vergoeding, maar waar dat er een stuk van 3 parkeerplaatsen, denk ik, bereikbaar zal zijn via de Markt 21. En waardoor dat we dus voor een aantal decennia een opstalrecht zullen krijgen zonder dat we daarvoor moeten betalen op een stuk vlak achter de Lux gelegen. Wat dat dus de mogelijkheid geeft om daar, zoals al een paar keer besproken, een bijkomende opslagruimte aansluitend op het podium en zo verder te realiseren. Bijkomend ook in dat gesprek is dat als je momenteel in zaal Lux staat, heb je de nooduitgangsdeuren aan de linkerkant. Dat er ook de mogelijkheid is, en dat is ook binnen de afspraken met de eigenaar afgetoetst, dat daar ook de mogelijkheid zal zijn om ook de rechterkant te gaan gebruiken voor nooduitgangen. Dus positief, denk ik. Dat was een heel vruchtbaar gesprek. En we zullen dat ook zo snel mogelijk proberen vast te leggen in actes. En dat dan ook concreet terug op deze gemeenteraad brengen. Maar als we... dat is denk ik wel een beetje de conclusie. Als we naar de investering kijken die dat we in Markt 21 gedaan hebben, hebben we daar uiteraard nu de nooduitgangen voor de Lux. We hebben daar die verenigingslokalen kunnen realiseren. Maar dankzij Markt 21 kunnen we nu ook, daar komt het eigenlijk op neer, kosteloos een recht van opstal gaan afspreken voor het stuk achter Lux. Dus ik denk dat we daar dat project en traject wel echt in zijn plooien aan het vallen is. En dat we er hopelijk in de komende maanden naar uw gemeenteraad kunnen komen om die concrete actes voor te leggen. Tot slot wil ik ook nog even meegeven dat wij, en dat was ook aangekondigd op de vorige gemeenteraad, hebben wij ondertussen de eerste startvergadering gehad met de mensen rond de Citizen Neels, dus brandweer, architect en aannemer. De startvergadering is dan doorgegaan en dan is er een vervolgvergadering gekomen. 2 weken geleden op vrijdag hebben wij samen gezeten en daar is de oefening momenteel volop lopende om binnen de gunning te zien op welke manieren kunnen daar om praktisch makkelijker te kunnen bouwen. Hier en daar misschien ook besparingen doorgevoerd worden. Maar het allerbelangrijkste is dat de startdatum voor de werken, dat die is toegezegd voor onmiddellijk na het bouwverlof van Kerstmis. En dat er dan een termijn is van, van weekdagen, dus geen werkdagen, van weekdagen. En dat we daar voorjaar 2024 met een oplevering moeten zitten van zowel technische dienst, brandweerkazerne als Rood Kruis en ook de omgevingsaanleg rondom. Dus op dat vlak denk ik ook een positieve zaak dat daar alles op schema loopt en dat daar alle gesprekspartners, brandweer inclusief, meekijken naar alle mogelijkheden om dat praktisch zo financieel gunstig mogelijk te kunnen afronden. Tot daar mijn mededelingen in Varia. Ik weet niet of er nog andere vragen of opmerkingen zijn in Varia Pauline.
Ja, enerzijds wil ik vanuit onze fractie meegeven dat we heel tevreden zijn om te horen dat er met die bezorgdheid hè, van onze jeugd, dat daar zo snel actie in ondernomen is. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. En we willen ook de jeugd in het algemeen feliciteren met de organisatie van Archivis. We hebben gemerkt dat dat heel vlot is verlopen, dat dat echt heel succesvol ook was. Dat is heel positief onthaald, dus kunnen we ook alleen maar heel tevreden over zijn. En verder wil ik ook nog wel eventjes aankaarten dat met de schoolstraten, dat we de laatste tijd toch wel vaststellen dat er toch wel dat we wel wat dingen zien gebeuren, vooral aan de Zwanenberg en de Albertstraat, dat we auto's manoeuvres zien uithalen om aan het hek om terug te draaien. En allee, dat zorgt wel voor gevaarlijke situaties. Ook auto's die het niet altijd respecteren, die het hek voorbij rijden en dergelijke. Dus ook daar vanuit onze fractie de vraag om daar eventueel toch wat controle op uit te oefenen, dat dat deftig wordt toegepast.
De laatste wil ik eventueel reageren.
Ja, zeg maar, want dat is ook al het college gepasseerd, maar zeg maar.
Ja, dus er zijn inderdaad recent wat problemen geweest op de hoek Albertstraat, Zwanenberg. Enerzijds had dat te maken met een foutieve signalisatie naar aanleiding van de werken in de Miekhoef, waar dat dan de signalisatie richting Albertstraat stond. We hebben dat dan ook gezien en onmiddellijk laten rechtzetten door de aannemer. Dus dat is dan ook gebeurd. Maar dat was de oorzaak dat er op een bepaalde ochtend, ik weet niet meer wanneer, dat er toch wel wat commotie was. Hè. Dat er auto's in feite in de schoolstraat werden gestuurd, bij wijze van spreken. Dus dat is rechtgezet geweest. Tweede puntje, dat er toch af en toe nog wel doorkomen om dan te draaien ter hoogte van de Albertstraat, dat is ook geweten. En er is aangedrongen bij de politiepost en ook bij de korpschef van de politiezone Nederland om daar meer controle te gaan doen. Dus we verwachten dan wel, als er iets meer blauw zich daar gaat manifesteren, dat dat toch wel terug in zijn plooi zal gaan vallen.
Ja, en Pauline, wat dat de jongeren betreft, is inderdaad kort op de bal gespeeld. Maar we hadden dat geluk, dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat die vergadering gelukkig al vast lag een aantal weken. Dus, maar de politie heeft ons wel toegezegd dat dat nu echt wel in een traject zit, dat ze daar regelmatig over gaan terugkoppelen. En dan gaan wij dat ook hier elke keer terug laten weten aan de gemeenteraad uiteraard. Nog vragen of opmerkingen in Varia? Ja, Steven. Ja.
Ik had nog een klein puntje voor onze scheep van mobiliteit. Maurice, in het begin van het jaar is er een enkelrichting, een eenrichtingsverkeer ingevoerd, ter hoogte van de Blokt. En dat was naar aanleiding van de werken op de N13. Nu, die werken zijn onlangs opgeheven. Dus zijn er plannen om de eenrichtingsverkeer ook op te heffen?
Ik dacht dat dat verleden gemeenteraad, was ik verontschuldigd, dat dat toen ook al aan bod is gekomen, dat we daar een bevraging zouden organiseren. Dus van de bewoners op Blokt. Dat is op het scheepcollege gepasseerd. Dus die template die we zouden rondsturen. Maar ik denk dat die termijn momenteel nog loopt.
Nee.
Ja, dus afhankelijk daarvan gaan we dan op het scheepcollege beoordelen wat er verdere stappen kunnen zijn.
Ja, oké, goed. Dank je.
Nog Enfin, ja. Ja, Maarten.
Ik heb op de Facebook van de gemeente gezien dat we weer wat vacatures hebben openstaan. Zijn dat nieuwe vacatures of zijn dat mensen die dat vervangen worden?
Dat zijn, ja, één is een pensionering van een medewerker en voor de rest zijn dat twee vacatures die helaas al verschillende malen zijn uitgeschreven. En dat zijn gewoon knelpuntberoepen, dat gaat voor mobiliteit en handhaving. Ja, en daar moeten we een beetje geluk in hebben. We zijn daar ook wel aan het zien hoe dat we dat op een andere manier kunnen invullen. Omdat, ja, ik denk dat bij de vacatures van mobiliteit zijn er in onze regio op deze moment al minstens 3 vacatures rond mobiliteit. En dat is dan enkel binnen Nederland. Dus ik denk dat we daar ook moeten gaan over nadenken hoe dat we dat op een andere manier, of dat we daar een groeitraject of... Allee, we zijn daar verschillende pistes aan het bekijken, want allee, we hopen natuurlijk dat er wel kandidaten gaan zijn. Maar we gaan ons ook nu niet blind staren op het feit dat dat gaat gebeuren. Dus we zijn daar al wel alternatieve pistes aan het bekijken om dat ofwel met Nederland te bekijken ofwel intern zaken te verschuiven en dat takenpakket anders aan te pakken. En in de hoop dan dat we iemand kunnen vinden om door te groeien, maar dat zijn we nu aan het bekijken.
Onze hoop wordt daar ook wel inderdaad door de realiteit wat getemperd, maar ik denk dat wij als gemeente Herenthout, en dat is echt wel hout vasthouden, denk ik, een van de weinige gemeenten zijn die daar zoveel vacatures nog hebben kunnen invullen. Hè. De laatste periode, we hebben ons organogram goedgekeurd en we blijven daar op die knelpunten zitten. Maar als ik met collega-burgemeester samen zit, ja, daar is een heel grote afvloei. En dan bedoel ik echt met mensen die dat vertrekken naar andere besturen of die dat andere horizonten opzoeken. Wij hebben het geluk tot op heden dat eigenlijk wij één heel moeilijke positie hebben kunnen invullen. Ik zeg maar iets op ruimtelijke ordening. En dat we die mensen ook achter dit verhaal kunnen blijven zetten. Maar mobiliteit is denk ik ik denk in elke gemeente momenteel. Olen denk ik ook, Herenthout ook, Grommen ook. Ja, dus die zitten allemaal daar rond te kijken naar dezelfde mensen. En dat zijn... Ja, helaas, in tijden als vandaag, de grenzen waar dat elk lokaal bestuur op botst, samen met de financiële problemen waar dat we allemaal op botsen, die dat Maurice daar straks aangehaald heeft. Maar dat zijn, ja, we hopen daarop, maar daar wordt toch met de zekere nuchterheid naar gekeken, naar de zoveelste ronde, denk ik. Maar goed, het zijn geen nieuwe zaken, het zijn de zaken die dat gewoon de laatste punten van de uitvoering van ons organogram zijn, denk ik.
Ja, misschien daarbij aansluitend dat er toch gezegd was van de financiën terug onder de loep te nemen en het herbekijken van het meerjaarplan en de buffer die we opgebouwd hebben niet op te eten. Las ik in het Schepencollege van 5 september dat er een masterplan was rond het kapelletje waar een studiebureau zou aangesteld kunnen worden voor €33.000. Dat is misschien ook iets om mee te nemen als we de financiën herbekijken, dat dan wel aan de orde is, of dat wel een van de prioriteiten is binnen de zaken die nu binnen Herenthout moeten aangepakt worden.
Dat kan zijn, maar dat master... Allee, nog eens, dat is een keuze. En als je dat masterplan niet doet, zeg je ook van... Dan leg je het voorlopig stil daar, de ontwikkeling. Maar dat kan een keuze zijn, inderdaad. Ja. Dat kan meegenomen
worden. Wou dat even meegeven.
Nog opmerkingen of vragen in de openbare zitting? Kunnen wij de... Ah ja, Kathleen.
Ja, als er toch rond dat masterplan gesproken wordt, dat je er dan zeker die veiligheid rond het kapelletje en de jeugd daar zeker bij in gaat betrekken.
Absoluut, trouwens.
Dat heeft Paulien toegelicht. Hè?
Om maar een voorbeeld te geven van de korte opvolging van de politie. We hebben deze namiddag nog een melding doorgegeven. En ik krijg nu al de melding dat er bijkomende controle komt. Maar het kapelletje en dat masterplan zal zeker de zichtbaarheid, de controlemogelijkheid, het vermijden van hoeken waar dat er afval gestort wordt of waar dat er weggekropen wordt of wat dan ook, dat zal zeker mee kunnen genomen worden in die oefening. Als we daar nog geld voor vinden, natuurlijk.
Inderdaad, dat de prioriteit blijft. Ja.
Zijn we dan door de vragen en opmerkingen door? Dan dank ik jullie allemaal voor de constructieve medewerking en dan kunnen we... om 8:55 de openbare vergadering sluiten. Of er moesten nog vragen zijn in de geheime zitting. Oké, dank u wel.